gebeurd is, ja, kun
Als het...
Goedenavond. Welkom allemaal op deze tweede avond deze week over de kadernota. Kijk, ik denk dat u al mij allemaal kan horen. Ik hoor mijzelf iets anders dan gisteren, maar geeft u even een signaaltje als u mij niet goed verstaat. Welkom, mijn naam is Henny Kaag nogmaals. Dit is de tweede avond. Vorige week heeft u de eerste avond gehad over met een introductie over de begroting, waar we staan op dit moment. En een toelichting op de consequenties van de corona-periode. Gisteren zijn we uitgebreid ingegaan op een tweetal presentaties rond de programma's Vitale Gemeente en Bestuurlijke Vernieuwing. En vanavond is de tweede avond met de onderwerpen gelieerd aan het tweede deel van de begroting, de twee andere programma's. De bedoeling van de avonden is, ik zal daar nog even toch iets over zeggen, omdat we gisteren daar vragen over waren. De bedoeling is dat we vanavond vooral wij bij u komen halen. Dus de eerste twee presentaties zijn informerend voor u. Over onderwerpen waar u misschien een tijd niks over gehoord hebt, om dus informatie te bieden. Wat speelt op die onderwerpen? En kunt u aan de presentator ook vragen stellen? En in het tweede deel, na de pauze, wordt u echt gevraagd om ook actief deel te nemen, ideeën in te brengen, vragen te stellen, maar vooral ook zelf eventueel ook naar elkaar vragen te stellen, om met elkaar te kijken van wat zijn ontwikkelingen waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen en waar we misschien als gemeente wat mee moeten. Dus nogmaals, kom vooral met veel reacties en onderwerpen. Bent daarvoor, als het goed is, allemaal uitgenodigd in de app. Dus iedereen die zich aangemeld heeft, zit in een app. U kunt uw reacties dus de hele avond doorgeven via de app. Daar krijgt u antwoord voor. Of als u echt het woord wil, dan krijgt u natuurlijk het woord daarvoor. Na deze 2 dagen maken we van alle avonden een verslag. En dat wordt in de loop van volgende week naar alle raadsleden toegestuurd. Dat is voor vanavond het programma. Dus we beginnen vanavond met eerst een presentatie door Judith Koning over het onderwerp onderwijs. Onderwijs en jeugd, moet ik goed zeggen. Een aantal collega's kon helaas, en dat is altijd ingewikkeld met coronatijd, nou eenmaal even niet aanwezig zijn. Dus Judith doet de presentatie van een aantal collega's. Dus we moeten ook even improviseren op die manier met elkaar, maar dat gaat helemaal lukken. Maar dan weet u, als we even moeten schakelen met elkaar, dat dat ook komt omdat je soms even moet improviseren. En na Judith gaat Gabi Ingelsen iets meenemen in de openbare ruimte en geeft ook andere collega's het woord. Dan houden we daarna even pauze om vervolgens naar de twee programma's te gaan. Ik wil Judith Koning het woord geven en nogmaals, als u vragen hebt of vooral ook ideeën daarbij, stuur ze per app en na haar presentatie gaat Judith ook reageren daarop. Dank u wel.
Goedenavond, mijn naam is Judith Koning. Velen van u hebben mij denk ik gisteren al gezien. Ik wilde zeggen, ik heb u gisteren al gezien, maar dat is niet waar. Ik heb naar u gekeken online, maar dat natuurlijk niet, ik weet niet allemaal wie er waren. Hartelijk welkom. Ik werk nog steeds bij Team Omgeving, niks aan veranderd. Maar ik vertel vandaag wel over een ander onderwerp wat meer. Ik ga eens even kijken of we het ook in beeld kunnen krijgen. Oh, moet ik hem even aanzetten misschien? Even koekeloeren hoor. Maarten zou je kunnen helpen. Ik ga u meenemen in het onderwerp jeugd en onderwijs. En vooral om wat meer achtergrondinformatie te geven over hoe het met onze jeugd gaat. Ook met het in het achterhoofd de afgelopen paar maanden, eigenlijk al jaar met corona. Het eerste onderwerp waar ik u in mee ga nemen is eigenlijk onderwerpen die u al vaker voorbij ziet komen. Het eerste is integraal huisvestingsplan. Dat is iets wat we eigenlijk altijd opstellen met de gemeente. Hij is bijna af. Hij komt er ook aan. Hij staat ook op de bestuurlijke termijnagenda. En Dus ik ga er niet al te uitgebreid op in, maar heel kort waar we op inzetten met het integraal huisvestingsplan is in ieder geval de leerlingprognose. We zien, en dat is ook al gisteren benoemd tijdens de avond, met helders perspectief dat er het scenario van krimp naar groei gaat. Nou, en ook in de leerlingprognose, we zien nog geen groei, maar we zien wel een minder sterke daling van de leerlingen. Dus dat gaat steeds meer afnemen. En dat heeft natuurlijk ook invloed op hoe je met je onderwijshuisvesting omgaat. Nou, daarnaast zijn er een aantal algemene thema's en ontwikkelingen waar we op in zullen spelen met het integraal huisvestingsplan. Allereerst onder andere het helders perspectief, hè, want niet alleen als de stad gaat groeien heeft dat invloed op je onderwijs, maar ook is het een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor veel mensen dat er goed onderwijs is. Dus het onderwijs kan ook bijdragen aan het mensen aantrekken wanneer dit goed op orde is. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug doordat er het onderwijs vertegenwoordigd is in de stuurgroep van het helders perspectief. Een ander thema wat er speelt is jeugdzorg. Nou, we zijn inmiddels al een tijdje als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En je ziet steeds meer dat, dat we als gemeente daarop in kunnen spelen. En de scholen zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor ook de jeugdzorg. Met name ook als je op signalering inzet op de scholen. Zie je veel, is een vindplaats voor eventuele verdere problematiek ook in een gezin. En het is ook een plek waar als je het snel vindt, waar je preventief kunt handelen om problemen in ieder geval te voorkomen dat ze verergeren. En het is een plek waar steeds meer maatschappelijke organisaties samenkomen of kunnen komen. En ook de wijkteams vanuit onze eigen gemeente hebben natuurlijk een link met scholen en kunnen daardoor ook soms sneller handelen doordat ze er gewoon dichterbij zitten. Onderwijs zelf is natuurlijk ook zo'n thema wat zich ontwikkelt. En dan we hebben het met name bijvoorbeeld over 21 eeuwse vaardigheden. Waarbij je bijvoorbeeld creativiteit, innovatie, kritisch kunnen denken, mediawijsheid onderwerpen zijn. En dat vraagt vaak ook wat van de huisvesting. En wat ook een thema is waar we op in zullen gaan bij het integraal huisvestingsplan, is de integrale kindcentra. Dat is ook een apart puntje. Hè? Wat steeds meer in ontwikkeling is, waarbij er eigenlijk één plek is voor de jeugd van 0 tot zeg maar 12, 13 jaar. Waarbij ook één doorgaande leerlijn is en vaak ook één visie op opgroeien en op onderwijs. Zodat de jeugd wat zeg maar continu doorloopt en ook voor en na school dat meekrijgt. Een derde ontwikkeling op het gebied van huisvesting is leerlingloungjes van scholen aan zee. Daar is vorig jaar in de kadernota geld voor vrijgemaakt. En dat gaat erover dat dat scholen aan zee in haar visie heel erg bezig is met eigenlijk ook een thuisgevoel oproepen op de scholen. En de leerlingloungjes hebben als doel eigenlijk om tussen de klaslokaal en het thuis leren te fungeren. Dus dat je na je lessen daar naartoe kunt en gewoon huiswerk kunt maken of kunt zijn en ook begeleiding kunt krijgen. Maar ook bijvoorbeeld kunnen de workshops gegeven worden over faalangst of over andere dingen die ook met jeugdzorg te maken hebben. Is natuurlijk de afgelopen maanden iets minder gebruikt, want ja, met corona zijn er nou eenmaal veel maatregelen. Maar het geeft wel een plek voor onze jeugd om veilig te kunnen zijn. Volgende sheet alsjeblieft. Dit ging heel snel. Ik wil jullie ook even meenemen, hè, want onderwijs dat is iets wat volgens mij jullie al aardig goed kennen. Maar met het onderwerp welzijn van onze jeugd en dan met name ook in de link met onderwijs. En daarom neem ik jullie mee met leerplicht, een stukje sociale veiligheid en jeugdconsulenten in de wijk aanwezig. Dus nu mag je wel door naar de volgende. Met leerplicht, nou wat eigenlijk een trend die er al was, is dat er veel meer inzet komt op preventie. Hè? Dus voorkomen dat leerlingen uitvallen en ook goed kijken wat er speelt voordat problemen erger worden. Nou, dat is eigenlijk ook het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Ook omdat preventie is iets wat je wel nog kan doen en handhaving heeft veel minder plaatsgevonden het afgelopen jaar. Want als leerlingen thuis blijven vanwege, nou ja, inmiddels een verkoudheid of mogelijk angst voor corona, kan je daar niet zomaar op handhaven. Maar dat heeft ook een positief effect gehad, namelijk dat scholen zijn ook zoekende in hoe zij hun leerlingen in de gaten houden. En daardoor komen er wel meer gesprekken ook met onze leerplichtambtenaren als zij zorgen hebben. Dus ze trekken eerder aan de bel om gewoon te brainstormen hoe je met iets om kan gaan. En dat hoeft lang niet altijd een probleem te zijn. Het kan ook zijn, ik hoorde een casus bijvoorbeeld, van een kindje dat opeens online niet meer het werk allemaal goed deed. En die bleek wat meer bij opa en oma te zijn die daar iets minder kaas van hebben gegeten. Of hij heeft misschien een ander verhaal verteld, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er was niks aan de hand. Maar er kan natuurlijk ook wel iets aan de hand zijn. En daar is steeds beter contact over met scholen. Ook merken we dat scholen met online lesgeven, wat natuurlijk heel veel van ze vraagt, ook wel een stuk flexibiliteit hebben opgedaan en ook maatwerk kunnen gaan leveren voor kinderen. Dus ik kreeg bijvoorbeeld een mooie casus uitgelegd van iemand die op zo'n speciaal onderwijs zit en heel erg last heeft van angst en daardoor niet graag naar school komt. Ja, en nu met het online lesgeven is eigenlijk voor de kennis vooral, wordt er online met deze persoon lesgegeven en opdrachten gedaan. En voor het sociale en de training daarin gaat die af en toe naar school. Dus dan, hè, dan is het niet dat beide zaken elkaar in de weg staan. Er is wel één grote uitdaging als je preventief wil werken, ook op het gebied van leerplicht. En dat is dat de AVG ook heel veel, de privacywet, veel beperkingen geeft. Je mag eigenlijk alleen iets noteren of echt overleggen als er een echte zorgmelding is van school. Of als er echt sprake is van verzuim. Maar als er meer sprake is van iets wat ertussen zit, we hebben wel wat zorgen, maar we willen nog niet meteen een melding doen, dan mag je niet zomaar dingen proactief in een dossier gaan neerzetten of met iemand gaan delen. En dat maakt wel, denk ik, in de uitvoering dat, nou ja, dat een beetje zoeken is. Mag ik naar de volgende sheet? Sociale veiligheid blijft natuurlijk ook een thema, zeker ook nu het afgelopen jaar veel online heeft plaatsgevonden. Online was denk ik sowieso al een uitdaging om ook het veilig te laten zijn voor jongeren en dat is nu nog steeds. Waar de afgelopen jaar op in is gezet is ook naast leerlingen voorlichting geven, ook weer meer voorlichting aan ouders. Nou, en ik wil heel graag met behulp hopelijk van Maarten een kort filmpje laten zien over een webinar wat is gegeven over sexting en wat voor filmpjes men dan laat zien aan de ouders.
Heb je die foto nog geregeld? Ja, vind je echt leuk.
Dank je.
Als het goed is, had u vandaag wel geluid erbij. Dus dat is al vooruitgang ten opzichte van gisteren. En ik denk ook dat zo'n filmpje als dit geeft in ieder geval goed weer de gevaren die er zijn. En hoe makkelijk zomaar iets is gebeurd. Nou, in deze tijd wordt ook... Ik hoor nog wat achtergrondgeluid, ik weet niet. Het filmpje lijkt door te gaan op de achtergrond. Ah, nu is het weer stil. Praat ik weer verder. Er komt vast de presentatie ook weer in beeld, dankjewel. Nou, er worden veel webinars gegeven en er zijn ook een aantal onderwerpen op dit moment in ontwikkeling om daar verder mee te gaan. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan, ja, ik vond het nogal wel een heftig onderwerp, maar mensenhandel is eentje. Invloed van groepsdruk, die lijkt me iets behapbaarder, ook al kan die wel heel intensief zijn. Maar ook psycho-educatie voor zowel voor de ouders, hè, informatie als voor kinderen. En er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de Week voor de Veiligheid met No Rising Stars. En dat gaat dan vooral om, we willen natuurlijk wel dat onze leerlingen Rising Stars zijn, maar niet in het criminele netwerk. Dus dat probeer je dan te voorkomen. Dus daar is een themaweek voor in ontwikkeling. Nou, en op deze manier, met die webinars en op dit moment dus veel meer online, wordt echt ingezet op de sociale veiligheid die nu veel meer online is. En later zal ook, als het allemaal weer kan en men meer bij elkaar mag komen, meer plaatsvinden in bijvoorbeeld de leerlinglounges. Heel goed, volgende ziet toch niet helemaal goed. Nog een klein stukje over de jeugdconsulenten. Die zijn, zoals u weet, steeds meer wijkgericht aan het werken. Hè. En dat is echt, nou, hoe ze het zelf tegen mij benoemden, pionieren. En gewoon kijken wat werkt en echt je netwerk opdoen. En dan netwerk zowel sociaal met de wijk zelf. Hè. Wat voor gezinnen zijn er, wat voor problematiek zien we hier. Waar kunnen we ook het eigen netwerk van mensen inzetten. Nou, dan is het heel handig als je een beetje weet hoe wijken en buurten in elkaar zitten. Daarnaast zijn ook de netwerken professioneel gezien steeds meer in ontwikkeling. Dus dat mensen, dat de partijen onderling veel meer samenwerken en ook met de gemeente. En een van de focuspunten van deze tijd is ook vooral met het voorveld. Dus Medewering, Humanitas, dat soort organisaties. Om daar veel mee samen te werken, zodat er al in een zo vroeg mogelijk stadium actie wordt ondernomen. Nou, al deze partijen doen naar gelang van behoefte ook gezamenlijke casuïstiek. Dus dat maakt ook dat zaken veel meer integraal kunnen worden aangepakt. Wat we wel zien is natuurlijk, en dat is dat corona spanningen in sommige gezinnen geeft. En dat kan van spanning van op elkaars lip zijn tot ook hele praktische vraagstukken van de kinderopvang is dicht. Maar ik moet naar mijn dagopname van de GGZ, hoe moet ik dat nu doen als alleenstaande moeder? Nou, waar mogelijk wordt echt ook op individueel niveau praktisch geholpen om dingen vorm te geven. Maar natuurlijk de onderliggende spanningen, dat is wel echt een uitdaging. En ook het oppikken van die spanningen, dat ervaren de jeugdconsulenten als lastiger. Veel gesprekken gaan bijvoorbeeld online, nou net zoals wij hier nu zitten. Maar u ziet niet van mij nu hoe mijn collega's reageren. En dat hebben de jeugdconsulenten natuurlijk ook. Als zij bijvoorbeeld het kind zien en zij stellen een vraag, dan zijn niet altijd de ouders in beeld. En dan pak je non-verbaal veel minder informatie op. Dus dat is wel echt een uitdaging die er is om goed aan te voelen wat er speelt. Dus daar, nou, dat is het nadeel. Maar goed, aan de andere kant, de netwerken zijn in ontwikkeling. Dus nou, dat is dan weer een positief punt. Dit was het voor nu even. Ik zag wel al wat vragen binnenkomen. En onder het filmpje heb ik al een paar bekeken. Dus zal ik beginnen met beantwoording en dat we dan wisselen. En dan kom ik daarna nog even terug voor meer antwoorden. Een van de vragen is of de coronaperikelen ook invloed hebben op de huisvesting van het onderwijs. Voor wat betreft de voorwaarden met 1,5 meter afstand. Dat heeft het zeker en dat is ook een gespreksonderwerp. Zowel met de veiligheidsregio, wat voor regels hier zijn. Als ook met ons team van handhaving van de gemeente. Hoe we daarmee omgaan. Dus dat is een voortdurend gesprek. En ik weet ook dat bijvoorbeeld afgelopen dagen. Vooral ook intensief met het voortgezet onderwijs is gesproken. Omdat die natuurlijk nu ook weer meer mogen. Er werd ook gevraagd of we echt leerlingen missen, dus echt helemaal niet meer in beeld zijn. De grote lijn is gewoon in beeld. Dus ik denk dat het, als er leerlingen worden gemist, soms om individuele gevallen gaat. En ik heb niet gehoord dat we helemaal leerlingen kwijt zijn. Soms wel wat moeilijker online vindbaar, hè, als we bijvoorbeeld bij opa en oma zijn of als er wel echt spanningen zijn. Maar ik heb niet het idee dat we voor de rest helemaal leerlingen zijn gaan missen. Is er ook nog een vraag, zijn er kinderen die vanwege het ontbreken van computer of iPad niet kunnen deelnemen aan virtueel onderwijs? Daar heb ik niet veel zaken over gehoord. Dat ga ik nu wel even voor u navragen. Het is meer zo dat soms in de begeleiding, zoals ik net al bijvoorbeeld zei met toch opa's en oma's, die wat minder weten van iPads en dat soort dingen, dat het dan wel eens lastig kan zijn. Er zijn nog meer vragen. Ik ga ze even bekijken terwijl mijn collega's u wat anders vertellen. En dan kom ik daarna weer terug om u de rest van de antwoorden te geven.
We gaan even wisselen van plek om ook even de werkplek schoon te maken. Ogenblik alstublieft. Gaat Gabi Ingelsen gaat nu even op de plek zitten om u mee te nemen in de openbare ruimte.
Ja, mijn naam is Gabi Ingelsen. Ik werk nog steeds bij het team Openbare Orde en Veiligheid. En ik heb anderhalve week geleden iets verteld over corona en veiligheid. En vandaag zit ik hier in mijn rol als informatiemakelaar leefbaar. Ik zal heel kort iets vertellen over de ontwikkeling van de openbare ruimte op dit moment, deze komende periode. En daarna zal mijn collega Remco Bakker iets vertellen over twee onderwerpen van de afgelopen periode. En daarna Marieke Holthuizen over twee andere onderwerpen om het ook een beetje praktisch vorm te gaan geven. Als we even kijken naar de ontwikkelingen op dit moment, dan zien we een flinke stijging van het aantal meldingen in de openbare ruimte. Dat komt vooral door het gebruik van de Makkelijk Melden app. We zijn bezig ook om die nog makkelijker te maken, om nog meer meldingen binnen te krijgen met de excellente dienstverlening. Maar ook aan het kijken hoe we die aan de achterkant ook goed weg kunnen zetten binnen de organisatie. Want ja, de grote hoeveelheid komt bij een beperkt aantal collega's binnen. Is een ontwikkeling waar we druk mee bezig zijn. Daarnaast hebben we sinds 2018 gewerkt aan een pilot gebiedsgerichte aanpak. 3 jaar lang hebben we een aantal buurten aangevlogen. Die pilot is inmiddels afgerond en sinds begin dit jaar zijn we bezig om dat structureel in het werk op te nemen. En dat gaat verder als gebiedsgericht werken. Dezelfde opzet als de gebiedsgerichte aanpak, maar omdat we het binnen de huidige organisatie even neer willen zetten, krijgt het een iets andere naam. Daarnaast ziet u nou ja, vooral in Oud en Helder, stad binnen Linie, veel bomen gekapt worden en herplanting vraagt veel aandacht. En daarnaast zijn we gestart in de Noordkop met een gezamenlijke klimaatstrategie. En proberen we daar de dingen die we in de regio samen op kunnen pakken, gezamenlijk vorm te geven. En zaken die vanuit Den Helder dan komen, die komen gewoon vanuit het Helderse. Door de collega's bij Team Omgeving. Ik ga even schoonmaken en dan ga ik het woord geven aan Remco Bakker, die u meeneemt met een stukje verhaal over de hondenpoep. Beleid en de aanpassing van het afvaldumpingen, waar we vooral gekeken hebben met elkaar grote hoeveelheid meldingen, onduidelijkheid met betrekking tot het beleid. Maar hoe gaan we dat vormgeven en hoe maken we het praktisch voor zowel de burger als onze collega? Dus ik geef het woord over aan Remco. Maak even mijn.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Remco Bakker. Ik werk ook bij Team Openbare Orde en Veiligheid. Dat is mijn voorganger. Inderdaad, ik ga u even meenemen in een stukje beleid en uitvoering. Nou, bijvoorbeeld het hondenpoepenbeleid hebben we vorig jaar heel veel aandacht aan gegeven. Behoorlijke ergernis bij inwoners in Den Helder. Dat bleek ook uit een enquête die we hebben gehouden in 2019. Men vond de regels eigenlijk onduidelijk. Dus we hebben gekeken van hoe kunnen we dat nou wat versimpelen voor iedereen en hoe is het ook beter eigenlijk te handhaven. En daar is eigenlijk de algemene opruimplicht voor hondenpoep uit voortgekomen. Daar hebben we een behoorlijke communicatiecampagne eigenlijk op losgelaten. Boodschappen voor de baasjes, u ziet het ook in de dia. Op meerdere plekken, zeg maar, in Den Helder, posters, social media, bushokjes heeft u het volgens mij allemaal voorbij zien komen. Allemaal bedoeld om die bewustwording te verhogen. Daarnaast zijn ook een aantal overlastlocaties schoongemaakt, gewoon om een nieuwe start te maken. Dat vordert ook weer het naleefgedrag. Er is een brief verstuurd aan alle inwoners van Den Helder. met de nieuwe regels. Een flyer voor toeristen in meerdere talen. En daarnaast ook nog een Facebookavond geweest, waar men dus in gesprek kon met de hondenbescherming, maar ook met de wethouder en eigenlijk in gedachten kon wisselen. Daarnaast hebben we ook de toezichthouders op een andere manier ingezet, zoals u op de foto ziet. Meer eigenlijk vanuit de rol als gastheer, preventief aanspreken van hondenbezitters, uitleggen gegeven over het beleid. Of men inderdaad een opruimmiddel bij zich had en als ze dan die niet hadden, dan kregen ze een van ons. Dus eigenlijk geprobeerd om een positieve gedragsbeïnvloeding hier op los te laten. En we hopen eigenlijk door deze aanpak dat, dat het naleefgedrag wat omhoog gaat. En we zien eigenlijk, horen uit van verschillende kanten eigenlijk dat het wel iets verbetert en dat de leefbaarheid eigenlijk omhoog is gegaan. Dan ga ik even naar de volgende sheet. Dat gaat over afvaldumpingen. Ook hier enorme ergernis van inwoners uit Den Helder. Belangrijk hier is eigenlijk de snelle opvolging. Want hoe langer eigenlijk afval op straat blijft liggen, hoe makkelijk het er ook is voor anderen om eigenlijk afval er weer bij te zetten. Dus het heeft gewoon een soort aantrekkende werking. Dus proberen we eigenlijk op verschillende manieren dat ook te voorkomen. Enerzijds ook inderdaad de hotspot aanpak. Dat betekent dat we continu met onze inzameldienst HVC uitwisselen van waar komen nou de meeste klachten vandaan. En hoe zetten we daarop in? We hebben ook een speciale service met HVC dat binnen 24 uur, mocht er afval liggen, dat het wordt opgehaald. We hebben samenwerking met toezichthouders van de woningstichting die in de wijken rondlopen en heel veel zaken melden, zodat inwoners dat eigenlijk niet meer hoeven te doen. En daarnaast proberen we inderdaad ook hier weer een andere soort gedragsverandering in te zetten door containertuintjes, zoals u op de foto ook ziet. Er zijn een aantal locaties zijn die ingezet en de resultaten zijn eigenlijk positief. Je ziet gewoon dat op deze locaties gewoon geen afval meer wordt bijgeplaatst. En we zijn nu aan het kijken voor komend jaar of we nog op meerdere locaties extra van deze containertankjes kunnen komen. Het mooie is dat je ze ook flexibel kan inzetten. Dus als het op een bepaalde locatie weer wat beter gaat, dan zou je hem dus kunnen verplaatsen naar een plek waar het minder goed gaat. Ook hier proberen we eigenlijk op verschillende manieren. Ook hier het sluitstuk is dan uiteindelijk ook handhaving. Van wat is de pakkans voor echt notoire overtreders. Dus we doen heel veel buurtonderzoek en adresonderzoeken. Ik kan wel zeggen dat het afgelopen jaar ook wel meer veroorzakers in beeld zijn gekomen. Dus ik hoop u dat we bij deze een aantal dingen hebben kunnen meegeven wat we allemaal doen op deze onderwerpen. Dan ga ik nu het woord geven aan Marieke Holthuizen vanuit Huis. En die gaat u wat vertellen over de gebiedsgerichte aanpak.
Ja, ik wilde tussendoor even nog u meegeven. Er worden natuurlijk heel veel verhalen verteld. Het gaat u vooral om een indruk te geven, een helikopter view te geven over alle onderwerpen die spelen. Dus stel gerust uw vraag als u zegt dat gaat te snel. Ik heb even een vraag tussendoor. Stel hem alsjeblieft, want daarvoor zitten we hier. Maar nogmaals, het is vooral bedoeld als helikopterview om een aanzet te geven voor de discussie na de pauze.
Oké, dan neem ik het vanuit Huis over. Ik hoop dat ik te verstaan ben voor iedereen. Ik ben Marieke Holthuizen. Ik ben beleidsmedewerker aan de beheerkant. En gisteren is al besproken een aantal projecten die ontwikkeld worden binnen de gemeente. En nadat de visie dan ontwikkeld is en het is daadwerkelijk gebouwd, dan komt het bij ons terecht met als doel om de openbare ruimte te beheren en te onderhouden zoals die ook van tevoren bedacht is. Voor het onderhoud van de bestaande wijken werken we, zoals net al gezegd is, volgens de methode gebiedsgericht werken. Dit is een doorstart van de gebiedsgerichte aanpak. We even tijd nodig had om vorm te krijgen, om te kunnen zien hoe we dat gingen aanpakken. Maar het is wel degelijk effectief. En wat we daarvan meenemen van de pilot is dat we het vooral integraal blijven aanpakken. Dit betekent dat we samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein nog steeds opzoeken. En een groot deel van het gebiedsgericht werken is ook participatie leveren. Dus de bewoners meenemen in de plannen voor hun wijk en het leveren van maatwerk. De ene wijk is tenslotte de andere niet. Het doel is om het groot onderhoud en het achterstallig onderhoud weg te werken. En in een cyclus van 20 tot 25 jaar gaan we op deze manier de stad rond. En om te zorgen dat we de openbare ruimte ook kunnen beheren zoals die bedacht is, stellen we de leidraad inrichting openbare ruimte op, oftewel de LIOR. En in deze LIOR zijn alle elementen van de openbare ruimte vastgelegd, is vastgelegd hoe deze ingezet kunnen worden. Zo hoeven we niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden, maar weten we gewoon waar we aan toe zijn. Natuurlijk is maatwerk mogelijk. Je kan, hij mag nog heel even terug, maatwerk blijft mogelijk. Je kan beargumenteerd afwijken van de LIOR, maar dan weten we wel met z'n allen heel goed waar we voor kiezen. Dan mag hij nu door naar de volgende sheet. Want een groot onderdeel van het gebiedsgericht werken is ook het klimaatadaptief maken. Ja, daar zijn we weer, het klimaatadaptief maken van de wijken. En dit doen we zowel voor de wijken die we aanpakken binnen het gebiedsgericht werken. Maar ook op basis van meldingen en op basis van onze eigen inspecties gaan we hiermee aan de slag. Je kunt denken aan het aanleggen van wadi's, minder verharding, meer vergroening. Of bijvoorbeeld het aanleggen van drainagerriolen. En zo hopen we dus onder andere het wateroverlast aan te pakken. Nou, hierbij kijken we altijd naar de kosten die gemaakt worden en het beschikbare budget wat er is. En we proberen ook heel erg rekening te houden dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door een riool wat nu nog 15 jaar mee kan, nu met wat kleinere ingrepen nog even werkend te houden voor de komende tijd. En dan na 15 jaar te zeggen, oké, nu gaan we het echt groots aanpakken. Dus op die manier proberen we goed om te gaan met het budget wat we hebben en het areaal wat wij te beheren hebben. Dat was even voor mijn stukje. En dan gaan we nu de vragen beantwoorden. Geef ik hem nog even terug aan Judith of aan Remco? Ja,
ik zou zeggen, neem vast even, als je een vraag hebt die je al gezien hebt, dan zou ik neem hem vast even mee.
Ik moet ze even lezen, toch?
Ja, dan pakken we even de. Ik wilde eerst even het woord aan wethouder Pieter Kos geven, want die kan hopelijk even reageren op de vragen rond IKC en eventueel onderwerp waar hij zelf nog even het woord over wilde geven.
Ja, dank. Henny, even kijken. Ik wil ze daar iets omhoog doen. Nee, er kwamen een aantal dingen rondom jongeren en onderwijs voorbij, wat natuurlijk in deze tijd hele relevante vragen zijn. Vanuit Pieter Blank of het verenigingsleven ook wordt betrokken in de IKC-ontwikkeling. Nou, dat is zeker het geval. IKC-ontwikkeling was natuurlijk van oorsprong gewoon iets wat vooral tussen kinderopvang en het primair onderwijs plaatsvond. Maar inmiddels zijn ook meerdere verenigingen, vooral vanuit de sport, daarbij betrokken, maar ook culturele instellingen zoals Triade. En voor de komende jaren wordt vooral de opdracht om de hele doorgaande leerlijn van 0 tot 14 daar te integreren. Niet alleen op inhoud, maar ook inderdaad met de omgeving. Daarnaast denk ik dat Judith Koning terecht stelde dat we er best wel trots op mogen zijn dat doordat we heel intensief overleg met het onderwijs hebben, er eigenlijk geen kinderen buiten beeld raken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er wellicht niet één te vinden is, maar we hebben met alle scholen wekelijks contact en dan lopen we echt de lijsten langs van welke kinderen door de leerkrachten als kwetsbaar worden gezien. En daar gaan we naar, die zoeken we op, daar vragen we naar en op die manier proberen we die in beeld te houden. Het anderhalve meter onderwijs, daar werd, ik meen, door de heer Klut naar gevraagd. Dat heeft op dit moment geen invloed op het IAP, omdat het IAP zich vooral richt op het onderwijshuisvestingsvraagstuk binnen het primair onderwijs. En daar eigenlijk de anderhalve meter vraag veel minder speelt. We zijn wel samen met scholen aan zee op zoek naar creatieve oplossingen om ook in het voortgezet onderwijs die anderhalve meter vraag op een goede manier op te lossen nu dat weer mag. En ik meen dat door de heer Spandau nog een vraag werd gesteld over de leerlingenlounges en wie daar dan zal ik maar zeggen, rondlopen. De leerlingenlounges worden standaard bemand door onderwijsondersteunend personeel. Maar als daar bepaalde leerlingen met vragen rondlopen, ook na schooltijden, worden er regelmatig leerkrachten even ingezet om wat extra individuele aandacht of in kleine groepjes te geven. En dat is dus eigenlijk iedere dag gewoon maatwerk. Wat wij belangrijk vinden is dat daar een plek wordt geboden waarin rust kan worden gewerkt aan het huiswerk met goede ondersteuning, ook de goede faciliteiten. Want helaas heeft niet ieder kind dat ook thuis. Tot zover even.
Dankjewel, Pieter. Ik kijk even naar Judith.
Ik zag nog wat laatste vragen ook in de app. Die ga ik nog even langs, voor zover Pieter die nog niet heeft behandeld. Dus dank voor je input, Pieter. Nog even, ik kreeg van een collega nog wel even de bevestiging dat we geen kinderen missen. Dus dat we iedereen in beeld hebben. En nog een kleine toevoeging op de iPad/laptops. Die zijn allemaal verzorgd door het onderwijs zelf. Ook met een regeling vanuit het Rijk. Dus alle kinderen zijn voorzien. Ik zag ook nog een vraag of er zomerscholen worden overwogen vanwege eventuele achterstanden die zijn opgelopen. Dat wordt zeker wel overwogen en ook à la afgelopen jaar wordt gekeken of bijvoorbeeld een initiatief zoals Game Day weer kan plaatsvinden, waarbij er ook een stukje educatie nog plaatsvindt. Maar dat is nu nog in ontwikkeling, dus dat is een overweging. Ik zag ook nog een vraag over wie er gaan spreken bij de themaweek, denk ik, van No Rising Stars. Dat is op dit moment nog niet bekend, wordt nog uitgewerkt. Dus ik heb zelf nog geen namen of organisaties die ik al kan bevestigen. Maar ik denk dat we er wel voor kunnen zorgen dat we dat ter zijne tijd laten weten. Dan was er nog een vraag of het jongerenpunt alweer open is. Die is open op afspraak. Dus jongeren kunnen een afspraak maken en dan kunnen ze langs. En ook kunnen ze altijd chatten met medewerkers. Dus op die manier is er toch contact mogelijk. En ik zag ook nog een aandachtspunt dat het moeilijk is voor jongeren om bijbaantjes te vinden. En dat dat ook financieel druk kan geven. Nou, dat is zeker een aandachtspunt. Op dit moment worden er via het jongerenpunt en jeugd werkt en ook via helder zicht op werk zoveel mogelijk vacatures onder de aandacht gebracht, ook voor bijbaantjes. En op deze manier proberen we zoveel mogelijk jeugd die wil werken ook aan het werk te hebben. Ik vernam dat er vanochtend ook nog een stukje in de krant stond waarbij een jongere via het jongerenpunt werk heeft gevonden als koerier bij de Juttersclub. Nou, dat zijn denk ik wel hele mooie voorbeelden waarbij we elkaar kunnen helpen en gezamenlijke inzet maakt dat dan zowel de ondernemers als de jongeren wordt geholpen. Volgens mij heb ik ze dan gehad.
Ja, dankjewel Judith. Ik kijk ook even namelijk naar de tijd. Dus het is goed om dit onderdeel even af te ronden, onderwijs. Dan gaan ondertussen Gabi nog een aantal dingen beantwoorden. Maar ik wil eerst Marieke Holthuis, terwijl de werkplek schoongemaakt wordt, Marieke even vragen of zij alvast wat vragen kan beantwoorden.
Ja, zeker. Er was een vraag gesteld of het gebiedsgericht werken effectief is. Nou, we hebben, zoals ik zei, even tijd nodig gehad om het in te laten dalen in onze werkmethode. Maar zeker effectief ook de samenwerking tussen fysiek domein en sociaal domein is heel fijn gebleken. Het is een uitdaging, maar het gaat goed en we gaan er met goede moed weer mee door. Even kijken, hoe ver wordt er gedacht met het waterlozen naar bergen? Dat nemen we de standaard mee in de gebiedsgericht werken projecten. Even kijken, er is nog een vraag gesteld over afvaldumpingen en het ophalen van grof vuil. Wat betreft grof vuil, mensen kunnen het altijd ook zelf wegbrengen. Ik kan het niet laten ophalen, maar je kunt het ook zelf wegbrengen. En de ophaalperiode blijft wat die nu is. En op het moment dat er een melding gedaan wordt van afvaldumping, dan heeft de HVC de opdracht om het direct op te ruimen. Maar als er geen melding gedaan wordt, dan weet de HVC ook niet waar het ligt en wordt het dan dus niet opgehaald. Er is een vraag gesteld waar we de planning kunnen vinden, te vinden is van het gebiedsgericht werken, neem ik aan dat dat de vraag was. Die is op dit moment in PDF beschikbaar, maar we zijn ermee bezig om een online de kaart te publiceren, zodat die voor iedereen toegankelijk is. Even kijken, in het kader van klimaatadaptief, waar we extra bomen kunnen gaan planten, daar zijn we ook mee bezig om geschikte locaties te vinden. En er is nog een vraag gesteld over het gebied in Noorderhaven. Daar wordt op dit moment groot onderhoud gepleegd aan een groot bosplantsoen. Daar was heel veel iepziekte en heel veel achterstallig onderhoud. En de herplant zal plaatsvinden op dat perceel zelf. Dus dat komt in principe niet ergens anders, maar dat perceel wordt opgeknapt en herplant. Volgens mij heb ik dan de meeste vragen die ik heb gekregen.
Dank u wel, Marieke. Daar zijn inmiddels weer wat andere vragen binnengekomen, maar ik stel voor dat, dat we die even meenemen, ook na de pauze. Dus als je die misschien nog even naar kan kijken, dan kunnen we die meenemen als het programma leefbaar verder wordt besproken. Ik zou Gabi nu even willen vragen om nog de aantal vragen die binnengekomen zijn nog te beantwoorden. En dan gaan we daarna even pauze houden en de vragen die nog binnengekomen zijn of de opmerkingen proberen we mee te nemen na de pauze. Bij de verschillende programma's.
Marieke heeft de meeste vragen eigenlijk al wel afgehandeld. Ik kan nog wel even aanvullen dat de afvaldumpingen en het ophalen van grof afval continu een onderwerp is van gesprek met de HVC, mede omdat dat regelmatig terugkomt. Wat betreft de hondenpoek, zakjes en vooral de afvalbakken daarbij. Hebben we ook geconstateerd, en dat stond laatst ook op de voorlichtingpagina, dat veel mensen gebruik maken van de klepjes in de vuilcontainers. Daarnaast kunnen mensen afvalbakken adopteren, alleen dat is helaas nog niet op alle plekken voorradig. En dan heb ik, geloof ik, de meeste vragen met elkaar beantwoord. Mocht er nog iets zijn, kan dat straks nog even.
Ja, we lopen nog even straks alle apps door en kijken even of er nog resterende vragen zijn. Maar ik stel voor dat we even pauze houden tot 20:20, 9:50. En dan zien we graag dan terug voor de eerste ronde met programma Zorgzaam. Ik hoop dat u allemaal een kopje koffie hier bij de hand heeft voor het tweede deel. Ik heb u voor de pauze even op het verkeerde been gezet, maar dat is, dan bent u meteen alert. We gaan toch even door met leefbaar, gewoon in de logistiek handig om eerst het programma leefbaar te doen en daarna programma zorgzaam. Gabi Ingels, dan zal u even meenemen om het gesprek te starten of in ieder geval uw inspiratie te laten opdoen op het onderwerp.
Ja, dan wou ik eerst nog heel even kort die samenvatting doen van leefbaar. Leefbaar is één van de zes onderwerpen binnen het programma. Openbare ruimte is één van de zes onderwerpen in het programma Leefbaar. De doelen die we daar hebben afgesproken is dat onderhoud op hetzelfde niveau blijft. Dat toezicht en handhaving een deel van de aanvullende... handhaving in de openbare ruimte terugpakt van de politie. Dat zijn geen taken die de politie afstoot van de politie zelf, maar vaak taken van de gemeente die de politie lange tijd heeft uitgevoerd. En het aantal afhandeling van meldingen wat stijgt dus en waardoor we het werk anders moeten inrichten. Nou, daar hebben jullie net een aantal voorbeelden van gezien. Daar kwamen ook nog een aantal vragen uit die wil ik dan nog heel even terugkoppelen. De vraag was nog heel even, waar werkten de containertuintjes wel en niet? In eerste instantie zijn ze op de, zeg maar, de hotspots neergelegd. En we zien dat ze overal eigenlijk wel goed werken. Op een enkele excess na waarbij bij de handhaving is ingesprongen. Wat betreft de makkelijk melden app kunnen we aangeven dat er zo'n 9000 meldingen per jaar binnenkomen bij de vier wijkconciërges. Zo'n 3200 meldingen bij de handhavers openbare ruimte. En dat 60% van deze meldingen, en daarom zit hij ook in het proces van excellente dienstverlening, anoniem is. En dat gebeurt niet altijd met opzet, maar ook heel vaak met per ongeluk. Dus heel vaak kunnen we ook niet achterhalen wie de melding precies gedaan heeft. Er wordt altijd wel actie op ondernomen, maar terugkoppeling is dan soms lastig als mensen denken dat ze wel hun gegevens hebben achtergelaten en dat niet zo is. Wat betreft de klepjes op de ondergrondse containers kan ik nog even kort melden dat die zoveel mogelijk worden bijgeplaatst en waar mogelijk eventueel ook nog geruild worden om een betere verdeling te krijgen. En als laatste vraag kregen we nog het ontstenen van de openbare ruimte en de tuinen. Daar kan ik over melden dat daar verschillende projecten voor zijn. Zoals in het Tuindorp een project, geveltuintjes, komt er een ophaalactie aan, ophaalactie tegels aan. En hebben we in de gebiedsgerichte aanpak in Kruiswin een aantal parkeerplaatsen geprojecteerd met door... laadbare tegels waardoor het water de grond in kan. Een breed scala aan onderwerpen al. Als we dan naar de volgende dia gaan, dat zijn er, ik heb er twee en daar zitten de doelstellingen van leefbaar in. Die wil ik even met jullie doornemen vanavond. De thema's die daarbij voorkomen bij leefbaar zijn openbaar ruimte, klimaatbestendigheid, veiliger, cultuur, natuur, onderwijs, sport en bewegen. U ziet hier de eerste drie doelstellingen die ook in de kadernota en in de begroting terug te vinden zijn. Op de tweede sheet zijn cultuur, natuur, het aanbod, onderwijs en sport bewegen meegenomen. Een heel breed scala aan beleidsterreinen, onderwerpen, grote impact op onze bevolking. En daar willen we eigenlijk een aantal vragen over stellen in richting. En die heb ik hier voor. En de vragen zijn eigenlijk van, welk projectdoel vanuit de afgelopen begroting heeft u het meest verrast? Welk doel of de doelstelling is het meest onderbelicht gebleven? Ziet u zaken die extra aandacht behoeven of extra inzet behoeven? En waar liggen volgens u dan ook nog de kansen voor de komende periode? En dat zijn eigenlijk de vragen die wij vanuit Leefbaar willen stellen en met u in gesprek willen gaan.
Ik stel voor dat u per app uw reacties op deze vragen stuurt. We laten ze even in beeld staan, dus u kunt dan reageren. En ondertussen gaan we van plek alvast wisselen, maar reageer alsjeblieft op deze vragen. Maar dat helpt ons ook in de voorbereiding van de kadernota om goed te richten op dingen die u belangrijk vindt.
Ik kan tussendoor nog even antwoord geven op wat vragen die gesteld zijn.
Dat is goed, Marieke. Heel graag.
Er is nog een opmerking gemaakt om bijvoorbeeld een sticker op de afvalbak te plaatsen, dat er een melding gedaan kan worden. Goede tip, gaan we uitzoeken of dat mogelijk is. En wat betreft het onttegelen en het ontstenen van de gemeente. Kijk, in de gebiedsgericht werken wij in principe alleen aan de openbare ruimte. En de tuinen van mensen, privé-eigendom die bestraat zijn, dat kan je met voorlichting wel proberen om mensen te mobiliseren om hun tuinen te onttegelen. Maar daar kunnen we alleen voorlichting over geven en mensen verleiden om het toch te gaan doen. Eventueel met een subsidieregeling. En wat wij doen in de openbare ruimte is bijvoorbeeld ook wegen smaller maken en asfalt vervangen door klinkerbestrating, waardoor het water makkelijk wegloopt. En op die manier ook meer ruimte te geven voor het groen. Even kijken hoor. En er was nog een vraag gesteld over of de lokale ondernemers de ruimte krijgen om mee te doen, omdat in de gebiedsgericht werken het nogal grote projecten kunnen worden. Dat klopt dat het grote projecten kunnen worden, maar wij volgen onze gemeentelijke aankoopregels en er worden minimale eisen gesteld bij de aanbesteding, zodat ook lokale bedrijven hier gewoon op in kunnen schrijven. En het kan inderdaad zijn dat het project qua omvang te groot is, maar ze kunnen met andere bedrijven een combinatie vormen en dan alsnog als combinatie zich inschrijven om de klus te krijgen. Volgens mij waren dat voor mij nog even de resterende vragen.
Dankjewel, Marieke. Dan gaan we nu, terwijl u doortypt met uw reacties op deze vragen, gaat Marije ons meenemen in aanzet geven voor de volgende onderwerp zorgzame gemeente. Ook daar zijn de vragen hetzelfde, dus u kunt blijven reageren op wat u hoort en wat u denkt op dit vorige onderwerp en het komende.
Goedenavond, mijn naam is Marije Ditto en tezamen met mijn collega Miranda Boerstra ben ik coördinator in de planning- en controlcyclus voor wat betreft het programma Zorgzame Gemeente. Allereerst de doelstellingen die binnen dit programma zijn opgenomen staan inderdaad ook in de kadernota en in de begroting. Minder jongeren zijn aangewezen op jeugdhulpverlening. We willen dat minder inwoners met problematische schulden en in armoede leven in Den Helder, dat Den Helder minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden telt en dat de zorg voor kwetsbare inwoners doelmatiger is en inspeelt op de zorgbehoeften. Nou, als we dan kijken naar de ontwikkelingen, mag je naar een volgende sheet? Kijken naar een aantal ontwikkelingen, dan licht ik er een aantal voor u uit. De doorontwikkeling wijkgericht werken. Nou, in 2020 zijn we gestart met het wijkgericht werken. Alle consulenten werken nu wijkgericht en zijn toebedeeld aan een wijk. En het basisteam van een wijk, die basisbezetting bestaat uit consulenten van team jeugd, participatie, WMO, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. En aangevuld door sociaal werkers van Mee en de Wering, een vrijwillig coördinator van Humanitas. En inmiddels zijn ook de wijkverpleging, de jeugdgezondheidszorg en sportservice aangesloten. Nou, als gevolg door van de coronamaatregelen zijn wijksteunpunten wel later gestart dan gepland. Het eerste wijksteunpunt is in Nieuw Den Helder gestart in juli. En het meest recente nieuws is dat het wijkpunt in Stad Binnen de Linie op 8 maart van start gaat. Dit is dan nog wel online, omdat fysiek spreekuur draaien momenteel nog niet mogelijk is. We zien een toename in het aantal inwoners met een dubbele indicatie binnen de WMO. Dat houdt dus in dat mensen bijvoorbeeld en huishoudelijke hulp en een taxipas hebben. En ook zien we dat de intensiviteit van de indicatie vergroot is. Waardoor dus een individuele klant eigenlijk de gemeente financieel meer kost. Omdat de hulpvraag meer complex is en de inwoner dus ook meer ondersteuning nodig heeft. Nou, de ontwikkeling dat we eigenlijk niet goed weten of het aantal bijstandsgerechtigden zodanig blijft stijgen zoals dat nu ook het geval is. We weten natuurlijk nog niet wanneer de versoepelingen komen, wanneer er eventueel de economie weer volledig gaat draaien. We hebben dit bijvoorbeeld gezien vorige zomer toen de horeca weer open ging. Had de horeca onmiddellijk veel personeel nodig. En toen konden wij meteen eigenlijk weer een aantal bijstandsgerechtigden aan een baan helpen. Ja, we weten nu nog gewoon niet wanneer dit op stapel staat. Dus weten we ook eigenlijk nog niet in hoeverre ons bijstandsbestand nou daadwerkelijk zo blijft stijgen zoals het nu gaat. Wat ik 2 weken geleden ook verteld heb, we zien een forse toename in het digitaal seksueel geweld rondom de leeftijd 11 tot 15 jaar. Dit was landelijk ook afgelopen week in het nieuws. En dat komt eigenlijk omdat de leefwereld van de jongeren momenteel, vooral tijdens de lockdown, toen de scholen dicht waren, die zich vooral eigenlijk alleen maar digitaal afspeelt. Dit is een landelijke ontwikkeling dus, niet alleen voor onze regio, maar dit is wel heel erg zorgelijk. Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden natuurlijk omtrent de corona-ontwikkelingen, wat ik net ook al aangaf. Maar ook financieel, een aantal zaken zal waarschijnlijk pas in de meicirculaire bekend zijn. Maar ook de steunmaatregelen voor ondernemers die stoppen waarschijnlijk per 1 juli 2021, dus dit jaar, door de maatregelen door het kabinet. En de verwachting is toch wel dat er in de tweede helft van het jaar meer bedrijven zijn die failliet zullen gaan. Meer ondernemers die het niet meer redden. Ja, dat heeft dan weer automatische consequenties voor de aantallen schuldhulpverlening bij ons. Maar daarnaast zien wij ook toch wel wat positieve ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen. Gek genoeg misschien. Maar we zien wel dat de digitalisering grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Zo zijn er door diverse organisaties een hoop initiatieven ontwikkeld om inwoners te bereiken. Een aantal zorgaanbieders heeft bijvoorbeeld begeleiding geboden via beeldbellen. En dat wordt nu nog steeds verder ontwikkeld, maar dat is eigenlijk ook heel erg goed bevallen en verliep gewoon ook goed. Dus die digitalisering die biedt weer nieuwe mogelijkheden. En op die manier zijn via meerdere kanalen onze inwoners te bereiken. En uit gesprekken en onderzoeken met de Ouderenbond blijkt dus ook dat juist onder de doelgroep ouderen eigenlijk ook die kennis via het voor het internet best wel heel goed is. Zij kunnen daar zich eigenlijk best wel heel goed redden op internet. En dat is dan weer een kans dat wij onze toegankelijkheid weer kunnen vergroten. Nou, daarna zou ik nog eventjes, voordat we naar de vragen gaan, zou ik nog willen stilstaan bij een aantal ingezette activiteiten die we in 2020 hebben ingezet. Zoals bijvoorbeeld, zoals u bekend is, het jongerenpunt. Jongerenpunt is in januari 2020 voor een pilot voor 2 jaar gestart. En het is eigenlijk het punt, één punt, waar alle jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 zich kunnen melden met al hun vragen op het gebied van werk, wonen, maar ook schulden, verslaving, hulp bij het vinden van een stage of een andere opleiding. Ook zijn we alvast vooruitlopend op de omgekeerde toets in 2020 gestart met het inzetten van breed integraal casuïstiek overleg binnen de wijkteams en het jongerenpunt. We zijn gestart met de deelname aan het vroeger op afdien van het Centrum voor Financieel Fit. En daarin worden inwoners met betalingsachterstanden op een actieve manier alvast benaderd, zodat het wordt voorkomen dat mensen daadwerkelijk in de schulden komen. En tenslotte nog een activiteit uitgelicht. We hebben samen met de gemeente Hollandsch Kroon en de gemeente Schagen in samenwerking met GRGA Pro-bedrijven en een commerciële partij zijn we een pilot gestart om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame baan te bieden. Die pilot heet Duurzaam aan het werk met LKS, waarbij LKS voor loonkostsubsidie staat. En inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% worden binnen dit project geholpen naar een vaste baan binnen pro-bedrijven of naar een externe werkgever. En op die manier krijgen die mensen een vaste baan aangeboden. En als we dan kijken even naar de vragen waar we heel graag uw input op zouden willen is bijvoorbeeld van welke activiteiten bent u het afgelopen jaar enthousiast geworden? Door welke activiteit bent u het meest geïnspireerd geraakt? Welke ingezette activiteit was volgens u het meest zichtbaar? En tenslotte, zijn er activiteiten waar u van vindt dat deze nadere aandacht behoeven? Daar horen we graag uw reactie op.
Dan gaat vanuit het programma Zorg zijn we even naar de vragen gekeken worden. En ondertussen hoop ik dat Marieke op afstand misschien nog een vraag heeft die beantwoord moest worden.
Volgens mij was er nog een vraag gesteld of het financieel toereikend was dat we nu de vier wijken aanpakken volgens de GGW. En op zich qua budget wel, maar qua capaciteit is dat wat lastig. Dus we willen eigenlijk terugschroeven naar wat minder wijken, zodat we de projecten goed kunnen afronden. Maar financieel is het voor nu haalbaar wat we aan doelstellingen hebben. Einde bericht.
Ja, ik zat
over.
Dankjewel. Ik kijk even naar Marije, die is nog even aan het zoeken naar een aantal vragen en antwoorden. Ik kijk ook even naar u. Ja, ik zie u niet, maar ik probeer u in gedachten te zien. Als u zegt van nou, ik wil ook even mondeling reageren, want ik zie sommige mensen hele lange mailberichten typen. Kunt u ook even een mailtje sturen of een appje sturen als u zegt van dat u even in beeld wil komen. Die ruimte is er zeker ook. Dus dat laat ik even aan u. Marije?
Ik zie een vraag binnenkomen over doelstellingen die genoemd zijn met minder, vind ik niet echt concreet. We hebben inderdaad wel effectindicatoren in de kadernota daar ook bij gesteld. Dus die heb ik even niet zo bij de hand. Maar die effectindicatoren die staan wel degelijk in de kadernota en die komen inderdaad ook weer in de volgende kadernota. Dus daaraan ziet u inderdaad wel een percentage. De vraag heeft het sociaal wijkteam ook in de spreekuren te maken met financiële mishandeling bij ouderen. En dat is op dit moment inderdaad ons niet bekend. Die signalen hebben wij niet ontvangen in ieder geval. Heeft het wijkteam een cursus gevolgd om mishandeling te herkennen? Werkt eigenlijk iedere medewerker via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus die meldcode is wel bekend en daar worden onze consulenten ook op getraind. Die krijgen daar inderdaad ook workshops over.
Um, Misschien ik kan één vraag even, terwijl jij leest, even proberen te beantwoorden. De laatste vraag gaat over het effect van de wijkcentra, om die te meten. Ik denk dat u bedoelt de steunpunten die nu voor de sociale wijkteams worden geopend. Dat is nog te vroeg om daar echt de metingen op te kunnen doen. Omdat ze natuurlijk nog niet een jaar open zijn en beperkt beschikbaar zijn. Maar er worden zeker hoe noem je dat, gemonitord. Zetten we zeker op in om daar kwantitatieve gegevens voor te verzamelen. Er worden een paar vragen nog even gezamenlijk uitgezocht en anders krijgt u daar later op. Gabi Ingelsen gaat nog in op een aantal vragen die u gesteld heeft op programma Leefbaar.
Het is een breed onderwerp, dus het was ook even een aantal collega's erbij roepen om een aantal vragen te beantwoorden. Even kijken, wat betreft het opraapknijpers en de mondkapjes was het antwoord in de app al gegeven. Ik kan daar nog wel op toevoegen dat het gecombineerd kan worden met het adoptieproject voor de afvalbakken. Wat betreft het beschikbaar stellen van bomen, struiken, stellen. Dat zou een heel goed project kunnen zijn in kader van de wijk Convenant Gelden. Je ziet in Tuindorp Oost soortgelijke projecten inmiddels. Met betrekking tot de wat kleinere evenementen, daar kan ik aangeven dat je in de praktijk ook al ziet dat iedereen heel graag wil. Dus bij elke versoepeling die er komt. Mensen vaak, dan beginnen we klein en dan al met kleinere evenementen komen. Dus zoveel mogelijk wordt daar ook in gefaciliteerd. Maar dat is niet alleen voldoende. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten met betrekking tot de musea en de theaters. Ook daarin worden stapsgewijs geprobeerd de activiteiten van klein naar groot uit te bouwen. Er was nog een vraag gesteld over de afvalbakken en wanneer komt de visbuurt aan de beurt. In eerder stadium is al uitgelegd dat we vanuit Julianendorp langzaam richting Stad Binnenlinie zijn gegaan. Op dit moment worden Tuindorp, Oud en Helden, Geleerde Buurt voorzien van de bakken. En de steeds lastigere locaties voor inplanning van de afvalbakken. Daar wordt iets meer tijd voor genomen, dus die komen eraan, maar nog niet op dit moment. Dan had ik hier een antwoord. Dat er nog geen standpunt is ingenomen over de huidige subsidies en kortingen op leesjes met betrekking tot duurzame maatregelen. Dus die zullen wij meenemen in het informatiemakelaarsoverleg. Om te kijken of we daar in die tijd ook nog een antwoord op kunnen krijgen. Dat betrof dus de klimaatneutraal 2050 en de duurzame subsidies. Kijk ik nog heel even naar mijn app die binnenloopt.
Ondertussen geef ik even een antwoord op een andere vraag of wat even algemene informatie. Als u er wordt gevraagd veel naar kwalitatieve of kwantitatieve cijfers. Ik weet niet of u bekend bent op dat er op de website van de gemeente Den Helder incijfers.nl is. Daar kunt u heel veel cijfers terugvinden, ook op buurt- en wijkniveau. Misschien zit er net niet de informatie in die u precies zoekt, maar het geeft wel een heel mooi beeld op wijk- en buurtniveau. Toch wel op een hoop gegevens waar ik denk dat een aantal van u wel behoefte aan heeft. Dus denhelder.incijfers.nl.
Dan kan ik nog aangeven dat wij hopen eind 2023 af te zijn van de plastic zakken in heel Den Helder. Dus dan hopen we ook alle buurten te hebben voorzien van ondergrondse containers en oranje bakken. En dan had ik nog een vraag met betrekking tot het succes van de stadskantoniers. En dat project loopt 2 jaar, dus ik neem aan dat dat geëvalueerd wordt. En die neem ik ook even mee terug naar het informatieoverleg. En het onderwerp met betrekking tot het park in Julianendorp moet ik even schuldig blijven. Ik kijk hier nog even of iemand mij kan aanvullen, maar die komt dan nog later.
We gaan weer stoelen wisselen, alles conform coronaregels. Ik heb zelf nog één vraag. Er was iemand die vroeg hoe het met de parkontwikkeling in Julianendorp is. Het is u bekend dat er het initiatief ons, dat er een haalbaarheidsonderzoek daarop wordt uitgevoerd. En dat soort ontwikkelingen worden daarin meegenomen, maar ook in de ontwikkeling van het hele gebied. Dus wordt daar aan gewerkt. Maar er is nog geen locatie of wat dan ook, of een besluit genomen dat er een park komt. Dus de uitwerkingen die nu plaatsvinden gaan op basis van de omgevingsvisie die er vastgesteld is door uzelf.
Ja, ik zag nog een vraag wat eigenlijk meer voor het programma Leefbaar volgens mij was. Dat gaat over hoger opgeleiden. Hoger opgeleid, dat we dat hebben aangegeven als doel, is omdat we een relatief laag opgeleide bevolking hebben in Den Helder. En het is geen doel op zich, maar we willen wel de talenten in de samenleving benutten en zoveel mogelijk mensen in ieder geval een basiskwalificatie geven. En waar er talent is, dus graag hoger. Want dit geeft mensen weer een krachtige basis in het leven tenslotte. En is ook iets wat bij onze werkgelegenheid past. Daarnaast zag ik iets voorbij komen over met betrekking tot inderdaad wat ik aangaf, de positieve corona-ontwikkelingen, de verdere digitalisering. Is er zicht op hoeveel en of er ouderen digitaal buiten de boot vallen en daardoor niet goed worden bereikt? Ons zijn geen signalen binnengekomen dat er daardoor ouderen echt buiten de boot vallen. Momenteel wordt ook wel weer de begeleiding fysiek opgepakt. Dus het is niet ook altijd zo dat ze via beeld bellen. Maar dit is wel in het verleden, zeker in de eerste lockdown, gebeurd. En daar viel ons dus op dat eigenlijk heel veel ouderen dit heel goed oppakten. Via Mee en de Wering worden er ook trainingen gegeven over hoe het om te gaan met een tablet bijvoorbeeld. Die worden druk bezocht en ook daar zijn goede ervaringen mee. Wij horen dus niet dat er ouderen zijn die buiten de boot vallen omdat ze niet mee kunnen komen met de digitalisering. Sowieso is er nog ook fysiek contact mogelijk met inachtneming uiteraard van alle maatregelen. De vraag ter voorkoming van meer schulden. Klopt het dat de gemeente consensus dan toelaten dat zij namens de gemeente loonbeslagleggingen toepassen? Is dat wenselijk gezien de vele financiële problemen die mensen momenteel ervaren? Dit kan uiteraard wel, maar dan wordt er wel met inachtneming van de beslagvrije voet. Sinds 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. En die biedt eigenlijk de mensen bescherming. Dus wat dat betreft kan consensus dat inderdaad, wij hebben dat uitbesteed, hè? De kwijtschelding, dat soort dingen te regelen. Dat hebben we inderdaad uitbesteed aan consensus. Dus zij kunnen dat wel doen, maar altijd met inachtneming van die beslagvrije voet. Ik zie hier nog iemand die aangeeft inderdaad, mevrouw, dat ik denk dat ouderen ook niet snel aan de bel trekken helaas, maar de ouderenbonden geven andere signalen. Ja, wij hebben dit wel van de ouderenbond vernomen, ook in contacten met de adviesraad sociaal domein, waar ik de contactambtenaar voor ben, hoor ik ook niet de signalen dat er mensen zijn die dus buiten de boot vallen. En ja, ouderen, wij hebben ook altijd nog een telefonisch spreekuur die mensen elke dag kunnen bereiken. Dus ook telefonisch kunnen mensen ons evengoed nog steeds goed bereiken. Ik denk dat ik zo aardig weer de
Dan vul ik even, terwijl jij nog even kijkt, misschien nog even een vraag die gesteld wordt. De vraag is of de informatie, de data, beter kunnen worden gekoppeld aan de kwalitatieve gegevens. Nou, op tal van beleidsterreinen zijn we dat datagedreven werken steeds beter aan het doen. Ook dankzij investeringen die u mogelijk heeft gemaakt via begroting. Dus we krijgen steeds meer informatie en cijfermateriaal die we handig met elkaar kunnen linken. Dat benutten we vooral ook in de zorg. Benutten we dat zeer. Ook in de sociale wijkteams gebruiken we die informatie. En vooral zodra we reeksen cijfers hebben, kunnen we natuurlijk mooie trends zien. Nogmaals, ja, het is een ontwikkeling die snel gaat en waar we nog ook op onderdelen nog moeten ingroeien. Maar je ziet wel dat het steeds beter gaat. En ik hoop ook dat we u op steeds meer beleidsterreinen ook echt op die manier die feitelijke informatie kunnen bieden. En de cijfers waar ik daarnet naar verwees, zijn daar inderdaad een basis voor. Maar daar proberen we steeds verder te vullen en aan te vullen op dat punt. Wij kijken even rond en wij hebben niet het beeld dat wij eigenlijk alle vragen van u beantwoord hebben en gereageerd hebben op uw vragen. Dus ik kijk even rond, niet dat ik u zie nogmaals, maar als u een appje stuurt van dat u nu iets wil zeggen of iets niet beantwoord heeft, zou ik zeggen, nou reageer nog even en anders komen we tot een afronding van deze avond. Ik zie iemand nog aan het typen, dus ik wacht heel eventjes of daar nog vragen uit voortkomen. De heer Blank, u wilt graag vraag iets
zeggen. Ja, in de afronding, zeer tevreden over wat de afgelopen twee dagen allemaal over tafel is gegaan. Zeer veel informatie, uitwisseling, maar het gaat hier en daar natuurlijk ook wat snel. Het is veel. Mijn vraag is of we toch even de tijd nog kunnen krijgen naar een kleine bezinning. Dat we eventueel onderwerpen die u wilt innemen ook nog tot donderdagochtend bijvoorbeeld 9 uur nog bij u kunnen indienen. Kunnen we nog even nadenken, want u neemt tenslotte onderwerpen mee voor de opstellen van de kadernota.
Ja, dat is zeker mogelijk. Als u uiterlijk donderdag eventuele vragen of opmerkingen nog aanlevert, dan nemen we die in het verslag mee dat naar het college gaat. En uiteraard komt er vanuit het college het verslag met opmerkingen eventueel erbij. Over het vervolgproces. En we nemen zeker uw opmerkingen mee in het advies daarin. Dus als u donderdag nog dingen heeft, kunnen we dat zeker meenemen. Mijn voorstel is dat u dat dan via de Griffie naar ons aanlevert. Dan weet u zeker dat het op de goede bestemming komt.
Ja, prima.
Of het kan op deze app. We kunnen ook deze app nog even openlaten. Ik denk dat dat ook. Dus u heeft twee kansen. Of via de app, of via deze app. Of gewoon via de gebruikelijke weg, via de Griffie, kunt u de informatie doorgeven.
Ja, dank u wel. En zeer bedankt voor de uitgebreide informatie van de afgelopen twee dagen.
Graag gedaan. Nou, wij vinden dat altijd heel erg leuk. Al komt het, vervangt het toch niet een live bijeenkomst. Hebben wij toch wel weer een goede avond zo met elkaar gehad. Ik dank u wel voor uw aandacht en tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens.